Vrijdag 13 januari 1989. Man-vrouw als geestelijke werkelijkheid.
Veel goedenavond, vrienden. Ja, om te beginnen, we zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk er alsjeblieft zelf na. Ons onderwerp zal u bekend zijn. Man en vrouw in de geestelijke werkelijkheid. Vraagt een paar definities waarschijnlijk. Ik zal mijn best doen. Man en vrouw zijn onderscheidingen naar seksen, niet naar persoonlijkheid. Wanneer we deze term dus gebruiken, moeten we beseffen dat ze sterk gebonden zijn aan het eigen ik-besef, het eigen voorstellingsvermogen van de mens. Geestelijke werkelijkheid. Een hele reeks van werelden, mede bepaald door het eigen voorstellingsvermogen van degene die daarin vertoeven, waarin de contacten bepaald worden door de wijze waarop men in elkander voorstellingen weet te wekken en zelf aanvulling op die voorstellingen weet te accepteren. Dan weet u tenminste een beetje waar we het over hebben. Nu zult u begrijpen dat de man en de vrouw psychisch enigszins verschillen. Dat ligt aan lichamelijkheid, dat ligt aan milieu en omgeving. Kortom, er zijn allerhand dingen waardoor je kunt zeggen een vrouw voelt en denkt toch weer een beetje anders dan een man. Je zou het misschien ook kunnen zeggen, in de dierenwereld zie je het altijd. Bij de katachtigen, de mannetjes zijn dom en vreten veel, maar voeren wel de jacht aan. En de vrouwtjes assisteren hen en zorgen dat ze geen dwaasheden begaan. In de menselijke wereld komt het ook heel vaak voor. Maar we kunnen niet zeggen dat het een vaste regel is. Een man heeft een bepaald wereldbeeld. In dat wereldbeeld spelen onder andere een zekere geldingsdrang een rol. De behoefte om sterker te zijn dan anderen. De behoefte ook om gezag te hebben of een zekere mate van macht uit te oefenen. Bij vrouwen komt dat wel voor, maar hun uitoefenen van macht is meer huishoudelijk van aard. Het verschil tussen Ruud Lubbers en Maggie Thatcher bijvoorbeeld is kenmerkend. Maggie houdt zich bezig met het huishoudboekje. Ruud houdt zich bezig met de industriële toekomst van Nederland. En als je dat verschil kunt bevatten, dan zie je dus dat de kringen waarin men denkt en het tijdsbestek waarin men denkt enigszins anders liggen. Het resultaat is ook dat de voorstelling van de wereld en van wat men in die wereld zou willen zijn en zou kunnen zijn eigenlijk mee bepaald wordt door de seksen die je hebt. En dan ga je dood. Een gebeurtenis die in elk menselijk leven maar één keer voorkomt. Je hebt geen kans om je voor te bereiden of zoiets. Want al denk je 1000 keer dat je weet hoe het gaat, gaat toch altijd anders. En dan denk je aan jezelf, maar je denkt in de rol die je op aarde hebt gespeeld. Je hele wereldbeschouwing, je waardering voor jezelf, is nu eenmaal gebaseerd op de ervaringen die je net achter je hebt. De man denkt dus als man. De vrouw denkt dus als vrouw. En beide hebben ook een heel andere voorstelling van wat leuk zou zijn in de wereld. Althans, meestal. Zodat het hormoonbepaalde reageren, eigenlijk ook nog in Zomerland bijvoorbeeld, bestaat. Je hebt er allerhand dingen die misschien een beetje vreemd klinken als je het zo zegt, maar wij vinden heel veel mannen die een bepaalde studie of liefhebberij in Zomerland nog langer tijd voortzetten. Vrouwen zien we daarentegen veel eerder uitgaan naar de verzorgende beroepen. Anderen helpen, degene die te jong zijn overgegaan een klein beetje duidelijk maken dat het werkelijk voorbij is met de beperkingen, dat ze nu zelf moeten zijn en beslissen, dat is weer vrouwelijk. En zegt u nu, in godsnaam niet, maar dat verandert. Want dat verandert niet werkelijk. Het zijn grondtrekken. Wanneer een man en een vrouw elkaar op aarde ontmoeten, dan kan dat een fysieke aanvulling betekenen. En zelfs een sterke fysieke binding. In enkele gevallen komen daar emoties bij die eigenlijk ver boven alle fysieke kwaliteiten uitgaan en waardoor het fysieke een begeleidingsverschijnsel wordt van een eenheidsgevoel. Het fysieke valt weg. Ja, ik hoop niet dat ik iemand teleurstel hoor. Als u overgaat, dan kunt u nog wel achter de meisjes aanfluiten, heren. En dames, u kunt er nog wel vrij uitzien. Maar het is zo vervelend, blijft altijd hetzelfde en het komt toch nergens toe. Dus, langzaam maar zeker verbleekt dat. En dan ga je ontdekken dat wat we als een soort psychische binding hebben ervaren in het stoffelijk liefdesleven bijvoorbeeld, eigenlijk de hoofdrol speelt in het geestelijk bestaan. Dat houdt in dat men met elkaar gedachten en beelden deelt en dat men als het ware steeds meer zichzelf openlegt voor de ander. Het eindresultaat is een synthese van twee persoonlijkheidsinhouden. En dan word je in feite de perfecte mens wanneer die band goed is. Want je bezit alle mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in die denkwereld. Je kunt dus veel uitgebreider en beter reageren dan anders het geval zou zijn. Toch denken de delen, zeker in de zomerlandwerelden, nog voornamelijk aan zichzelf als zijnde man of zijnde vrouw. Het wensleven kan een rol spelen en we zullen zien dat vrouwen zichzelf als man schijnen te denken en ook dat mannen eigenlijk de vrouwenrol zouden willen spelen. Komt voor. Maar de inhoud, de persoonsinhoud, maakt dat onmogelijk zonder dat er een contact is met iemand juist van wat vroeger de andere seks was. Ja, andere seks, ik weet het, op aarde heb ik ook wel eens gedacht, waarom zijn ze verdomme zo anders? Ja, maar goed, dat zijn van die dingen die gaan voorbij. Wanneer die synthese ontstaat, dan ben je eigenlijk meteen ontgroeid aan een vormenwereld. Het is een stap verder. En wanneer je nog een stap verder doet, dan ontdek je dat anderen, meestal ook composiete bewustzijnen, in staat zijn om met jou tot een uitwisseling te komen. Er kan zelfs een veel groter geheel ontstaan. Er zijn persoonlijkheden naar buiten toe een eenheid die in zich een honderdtal of meer deelpersoonlijkheden bergen. Er zijn zelfs entiteiten die reïncarneren, dus weer in de stof gaan, en die toch een composiete persoonlijkheid hebben, ofschoon deze meestal niet meer dan 2 of 3 personen omvat. Het is een enkele keer wel eens zo dat die personen dan niet de perfecte harmonie bezitten, maar alleen een benadering ervan, en dan krijgen die sterke persoonlijkheidswisselingen, meestal geïnstigeerd door lichamelijke toestanden of plotselinge veranderingen in de omgeving. Wat moeten we nu denken in de geestelijke wereld van de werkelijkheid waarin men leeft? Ik heb al gezegd, het is een voorstellingswereld, een gedachtenwereld. Het is zoiets als een droom die niet ophoudt en echt lijkt. Verandert de dromen, verandert de droom. Verandert het besef, verandert dus de wereld. wanneer wij in de geest geconfronteerd worden met andere persoonlijkheden, dan zullen we altijd een referentie zoeken volgens ons laatste stoffelijk besef. Dat is altijd het eerste contact, zelfs wanneer je al in een wereld leeft waarin de vorm eigenlijk vergeten is. Want we hebben iets nodig om te definiëren wat de ander is voor ons. En dat kan dan nog steeds gebeuren in een man-vrouw tegenstelling. Alleen wordt die tegenstelling nu niet seksueel bepaald, maar door belevingsinhoud bepaald. Ook hier zoeken we naar een synthese, maar, nou ja, u weet het, de bruidegom die op zoek was naar de perfecte bruid, die zei wel eens: soms denk ik dat ik een keurmeester ben op de Alkmaarse markt. Elke kaas die ik tegenkom, neem ik een monster. Ja, het was ook een monster van een vent trouwens, maar... ja, naam maakt Don Juan. Hij vocht niet, maar voor de rest deed hij zijn best. Ja, u lacht er misschien over, maar ik heb het over een reële persoonlijkheid, hoor. Wanneer je dus zoekt, dan moet je iemand hebben die je aanvult. Die juist die mogelijkheden bezit, waardoor je meer van jezelf bewust wordt, maar gelijktijdig gaat beseffen dat de ander de aanvulling is van je persoonlijkheid. Zijn er mensen die zeggen, zijn tweelingzielen. Nou ja, een tweelingziel. Ah, dan denk ik altijd, ach, wat goed dat het maar een woord is. Ah, want een kat die zou anders een zeslingziel moeten hebben of zoiets. Maar die tweelingziel, dat is eigenlijk niets anders dan een elkaar aanvullen. En dat wil zeggen dat er meerdere persoonlijkheden zijn waarmee die mogelijkheid bestaat. Is ze eenmaal gevonden echter, dan ontstaat een compacte eenheid die niet meer te verbreken is. Omdat beide besefsnormen elkaar aanvullen, de ervaringsdrang bij eventuele reïncarnatie ook een aanvullende is, en dan kun je zeggen, ja, die mensen ontmoeten elkaar altijd weer en die herkennen in elkaar allerhand dingen zonder dat ze weten waarom. In die geestelijke werkelijkheid gaat het recht erom om een zo groot mogelijk bewustzijn te hebben. Kijk, als ik een computer heb en er zitten twee terminals op, dan kan ik niet veel doen. Zit er één, dan heb ik nog veel minder mogelijkheden. Maar is de computer groot genoeg, dan zou ik met 1000 terminals waarschijnlijk een heel groot programma in de computer kunnen leggen. En de combinatie van de ingebrachte waarden, de aanvulling van de onderlinge programma's, zou dan zo'n computer een veel grotere mogelijkheid geven dan met 1 of 2 ooit haalbaar is. Wanneer je persoonlijkheden hebt die elkaar ontmoeten, dan is het niet alleen maar dat ze elkaar aanvullen, maar hun mogelijkheden om met anderen in contact te komen, een soort terminalfunctie dus eigenlijk, is veel groter. Hierdoor worden ze zich van meer anderen bewust en komen ze tot een uitwisseling van gegevens met steeds meer anderen. De innerlijke rijkdom neemt dus toe, maar die rijkdom is weer nodig om overbodige gegevens als het ware terzijde te zetten. Als je in de psychologie een mens bekijkt, dan zie je dat die mens een aantal herinneringen heeft die heel erg zwak zijn. Pas als het verstand eveneens zwak begint te worden, komen ze naar boven. Maar daarnaast zijn een aantal verdrongen herinneringen. Er zijn dus dingen die we niet willen weten, of schoon we ze wel weten. Deze beide factoren zijn sterk beïnvloedend ten aanzien van de gedragsnormen van een mens, zijn reacties en indirect, zelfs aansprakelijk voor ziektegevallen, wat wij noemen psychische afwijkingen, manisch, depressief, enzovoort, enzovoort. Dus, wat gebeurt er in de geest? In die werkelijkheid kun je wel iets voor jezelf verbergen, maar niet voor een partner. Want je kunt nooit een heel klein deel geven en gelijktijdig alles van de ander ontvangen. Er bestaat alleen een volledige uitwisseling of een object bepaalde uitwisseling, waarbij dus één bepaald gegeven heen en weer gaat. Dat wil zeggen dat je niet meer geconfronteerd wordt met zaken die je vergeten hebt, met zaken die je niet wilt weten, omdat de ander deze in je bewustzijn aanvult. Je wordt tot een volledige persoonlijkheid. En nu heeft de ervaring geleerd, ik zeg niet het is een wet van mede en persen, maar een grote meerderheid van ervaringen doet veronderstellen dat het redelijk juist is, dat wanneer we te maken hebben met een man-vrouw relatie, en nu bedoel ik dit niet lichamelijk, maar psychisch, wij in de geest door het contact een aanmerkelijke verhoging van bewustzijn verwerven. Het is deze verhoging van bewustzijn die het ons mogelijk maakt onszelf te zien zoals we zijn en gelijktijdig om juister te reageren op datgene wat anderen ons toezenden aan mededelingen en ons in staat stellen ook juister te antwoorden. Je zou het kunnen zeggen, de communicatie in de geestenwereld is, zeker in de zomerlandsferen en daarboven de trillingssferen, ja, ze zijn vroeger klank kleur, maar dat is reclame tegenwoordig, zou je kunnen zeggen, is dus wel bepaald door deze schijnbare tegenstelling man-vrouw, die pas in een eenwording, maar een beseffseenwording in dit geval, en eigenlijk ook meteen een emotionele eenwording, dus in staat zijn om zich aan deze werelden te onttrekken, om verder te gaan. Daar waar de relatie niet bestaat, of niet tot stand komt, zal over het algemeen reïncarnatie de enige uitweg zijn. En daarmee wordt duidelijk dat de werkelijkheid niet zo is dat mannetjes een andere werkelijkheid zijn dan vrouwtjes, of omgekeerd. Maar dat man-vrouw, mits in de juiste harmonie, een eenheid vormen, die veel grotere mogelijkheden, veel juistere ontwikkelingen en een sterker voortgaan in de geest mogelijk maken. Zonder dit niet, met dit wel. En dan vraag je af, ja, waarom zijn man en vrouw dan zo afzonderlijk geschapen? Oh, menige man kijkt naar een leuke vrouw en dan zegt hij, wat een verrekt leuk ribstuk gaat daar. Ja, die is natuurlijk hervormd of zo opgevoed, hè. Het zit sterk in het christendom in. Mannen heeft een rib gemist en die probeert die terug te krijgen. Maar het is nooit de juiste. Goed, wij moeten begrijpen dat de eenheid man-vrouw een eenheid is die psychisch moet bestaan. Dat is de geestelijke werkelijkheid. Waar ze niet psychisch bestaat, kan ze amusant zijn, ze kan gezellig zijn, maar ze is in feite dierlijk gemotiveerd en een uitleving, vaak wederkerig, van de behoefte om een zekere macht uit te oefenen, om tegenover anderen als het ware een beetje te kunnen renommeren. Dat is misschien niet leuk, als je het zo zegt. En ik gun u alle plezier van de wereld, maar zo is het. Je kunt op aarde zeggen, ja, maar de vrouw is de gelijke van de man. Dat is zoiets als zeggen, een appel is hetzelfde als een peer. Je kunt wel beweren, maar ze smaken nou eenmaal anders. Je kunt niet ontkennen dat het vrouwelijk element, en nu heb ik het over het element en niet over de seksualiteit, begrijp me goed. Het vrouwelijk element en het mannelijk element zelfstandige waarden zijn die alleen door fusie tot een hoger besef kunnen komen. Maar als ik een groter besef krijg, dan ben ik als het ware een groter wezen in de geest. En de geestelijke wereld is, ja, zeg maar, een vorm van energie. Misschien de beste omschrijving. Het is kracht. Ik omvat dan ook meer kracht. Ik heb dus gelijktijdig meer mogelijkheden en ik kan meer doen dan de ene. Een composiete persoonlijkheid, zoals ik zo even noemde, van misschien 100 personen, heeft een onmetelijke macht, kan menselijk gezien wonderen doen, heeft een beheersing over zijn omgeving die voor mensen onvoorstelbaar is. Maar gelijktijdig wordt het meer en meer overbodig. De manifestatie heeft alleen zin wanneer ze voor het geheel een bepaald doel dient. Alleen maar het doen om iets te doen bestaat niet meer. Je krijgt een samensmelting van persoonlijkheden waarbij ieder zijn eigen persoonlijkheid wel behoudt, maar gelijktijdig bepaalde functies uitoefent. Maar omdat het gezamenlijk bewustzijn veel groter is dan van de één ding, kunnen meer functies, meer doelbewust kunnen, zullen ze kunnen worden uitgeoefend dan zonder dit het geval zou zijn. En daar krijgen we nu weer een eigenaardig verschijnsel. De composiete persoonlijkheid heeft in de geestelijke wereld een grotere greep op de werkelijkheid en zal steeds minder door illusies, door waan, de begoocheling, Maya, hoe je het noemen wilt, als het ware gedreven worden. Hoe groter de inhoud van de persoonlijkheid, hoe dichter de benadering van het wezenlijke bestaan, dat geen tijd kent en dat ook eigenlijk geen besef heeft van ontwikkeling, maar alleen een constatering van zijn. Het zou u duidelijk zijn dat wij dus de man-vrouw situatie, zoals ik ze omschreven heb althans, beschouwen als een van de belangrijkste delen van de bewustwording. Het is de samenvoeging van schijnbaar nogal eens in tegenspraak zijnde wereldbeelden, waardoor werkelijkheid benaderd kan worden. Daarnaast kan worden gezegd dat men op aarde een dergelijke band niet kan zoeken, maar alleen kan beleven. Je kunt ze namelijk niet zoeken. Ze ontstaat eenvoudig. En wel omdat hier geen rationele of hormoonbepaalde kwaliteiten een hoofdrol spelen, maar een soort gevoelsmatige erkenning. Wij menen dat het erg belangrijk is dat deze psychische elementen worden erkend als belangrijker dan de stoffelijke. Ik kan me voorstellen dat er een man is die zich vrouw voelt. Hij kan natuurlijk nooit volledig vrouw zijn, maar zijn emotionele situatie omvat veel vrouwelijke elementen. Dan kan die persoon heel vaak in zijn contacten met man en vrouw een soort combinatie vormen. Een combinatie van begrip. Begrijp me goed. Want hij begrijpt de vrouw en hij begrijpt de man enigszins. Deze samenwerking geeft dan een veel belangrijker waarde en kan overigens bij een volgende incarnatie, wanneer geen feitelijk contact wordt gemaakt, heel vaak van belang zijn voor de seksen die men kiest bij die incarnatie. Hetzelfde geldt voor vrouwen. Er zijn vrouwen die iets meer van het man zijn in zich dragen dan normaal. Nu kun je zeggen, ja, het ligt aan de hormoonbalans, is inderdaad waar. Maar daarnaast ligt het toch ook wel in het beeld dat je hebt van jezelf en van je wereld. En dat wil zeggen dat ook zij in feite de vrouw wel begrijpen, maar gelijktijdig de man imiteren, proberen man te zijn. Dit laatste brengt hen met de mannenwereld in conflict en zal dus hun erkenning van het man zijn in vele gevallen ook wat eenzijdiger maken. Maar is er eenmaal een begrip en voor de man en voor de vrouw, dan zitten we weer met een soort middelaarsfunctie. En ja, dat is natuurlijk tegen alle geloof en alle morele opvattingen van, zeker van de afgelopen paar honderd jaren in. Maar het betekent dus eigenlijk dat mensen die een andere visie hebben op zichzelf en op de wereld dan normaal, in vele gevallen belangrijker kunnen zijn voor de wereld dan anderen. Dat ze creatieve elementen in zich dragen, die veel juister en evenwichtiger geuit kunnen worden dan door anderen die alleen vanuit hun eigen seksbeeld werken. Dan kun je zeggen, het is waar of het is niet waar, maar het is zo. Geestelijk gezien is dat waar. Is werkelijkheid. Waarmee ik overigens niet wil pleiten voor de liefde voor de gelijke seksen. Want dat is weer een heel andere kwestie. Maar we moeten begrijpen dat de geesteshouding daar erg belangrijk is. En wie dat eenmaal door heeft, die zal ook begrijpen, je kunt de mens niet verwerpen. Maar je kunt de mens ook niet met je eigen maatstaf meten. Een mens in de stof die probeert de ander te begrijpen, zal nooit volledig in het wezen van die ander doordringen. Dat komt pas in de geest. Maar hij zal wel door dat begrip innerlijk rijker worden en voor zichzelf meer mogelijkheden en ook meer kracht ontwikkelen. En op den duur leert men dan dat er andere dan bevredigingsmogelijkheden bestaan in het samen zijn van de seksen. Dat het gaat om begrip, maar daarnaast ook om het wekken van de krachten die, wanneer ze evenwichtig worden, en dat kan wanneer beide samen zijn, veel grotere mogelijkheden scheppen op wat tegenwoordig nog steeds een occult of paranormaal gebied heet. De werkelijkheid is dus niet dat we bepaalde regels moeten stellen. De werkelijkheid is dat wij persoonlijkheden moeten erkennen. Wanneer u overgaat en u bent daartoe nog niet bereid of in staat, dan hebt u daarmee voor uzelf een periode bepaald waarin de rijkdom van beleving door een soort verstarring, uiteindelijk een soort spleen en verveling wordt opgevolgd, die u dan zeer waarschijnlijk tot reïncarnatie dringt. Alle dingen zijn de moeite waard. Alles wat u beroert, alles wat tot u doordringt, is de moeite waard. Want het bewustzijn moet steeds meer weten, beseffen. Niet oordelen, maar beseffen. Om steeds juister in het geheel te kunnen bestaan. Alle werkelijkheden van de geest zijn droomwerelden. Tot men aan die ene werkelijkheid komt, waarin alle mogelijkheden als het ware waar zijn geworden, maar tijd niet meer bestaat. Alleen iets wat u misschien gelijktijdigheid zou noemen. Een wereld waarin niet meer de wisselingen van evenwicht bestaan, die u ongetwijfeld op aarde en ook in bepaalde geestelijke werelden leert kennen, maar waarin het evenwicht constant is. Een wereld waarin uiting niet meer nodig is, omdat alle potentie beseft wordt. Het is op weg daarheen dat de elementen man-vrouw een grote rol spelen. Daar eenmaal gekomen, hebben zij in feite geen afzonderlijke betekenis meer, maar zijn ze alleen evenwicht bepaalde factoren, waardoor het besef een geheel kan aanvaarden, zonder gelijktijdig in zijn deel zijn van het geheel zichzelf volledig te verliezen. En daarmee heb ik u, dacht ik, een redelijke voorlichting gegeven over dit terrein. Op dit gebied. Hè? Maar als u nog vragen gaat stellen dadelijk, zeg dan niet, hoe kunnen we dat op aarde waarmaken? U kunt het op aarde niet waarmaken met uw verstand. Niet met uw verstandelijk weten. Het is emotie. Het is een innerlijk onbegrensd worden in een zekere richting. En die dingen kun je niet leren. Je kunt alleen door je aanvaarding van het andere, je begrip voor het andere, langzaam maar zeker die toestand voor jezelf meer en meer mogelijk maken. En vraagt u me alstublieft dadelijk ook niet, ja, hoe ziet het er dan uit in Zomerland? Laat ik het zo zeggen. Een sultan die overgaat, vindt onmiddellijk daar een harem. Want dat is voor hem iets heel belangrijks. En dan op een gegeven ogenblik zegt hij, ja, wat heb ik nou om mijn haar? Waar zit ik nou weer in? En dan denkt hij, verrek, ik zit eigenlijk nergens in. Waarom zijn die dingen er dan? En dan ontdekt hij dat al die mooie gestalten waar hij dus zo vaderlijk, goedertierend, kiezend doorheen gewandeld is, schimmen zijn, dromen. En misschien blijft er één over of blijven er twee over, de hemel zal het weten, die echt zijn. Omdat daarin het besef leeft van iemand die hem aanvaard heeft als aanvulling. En pas dan kan er sprake zijn van een werkelijke synthese, een werkelijke samenvloeiing van begrippen. Niet meer door vormen en door zinloze gebaren, als het ware gecontinueerd. Een vriend die hier ook nog wel eens heeft gesproken, was in zijn tijd een tamelijk vooraanstaand lid van de Witte Soos. U weet wel, Plein en dan Scheveningen. En deze man had de gewoonte altijd naar het Haagse Bos te gaan bij concerten. Die werden ook door de Soos mee voor een deel gefinancierd. En die zaten dan dus in het afgesloten gedeelte aan tafeltjes een borreltje te drinken, terwijl de militaire kapel allerhand melodieën schetterde op een wijze die Strauss ongetwijfeld verworpen zou hebben. Die man die heeft dat in uw tijd gerekend er zeker 50 jaar lang volgehouden. En toen kwam u pas achter dat hij van een borrel niet meer dronken kon worden. En toen vond hij er ook niets meer aan. En toen zei hij, ja, wat moet ik dan met de rest? En toen bleek dat de band ook met de muziek mee was. En toen heeft hij de witte opgeheven. Zo gaat dat. Je kunt in vormen leven. Maar die vormen moeten eerst verdwijnen voordat je dichter bij de waarheid komt. Wakker worden uit de droom is de volste ontwikkeling die voor de geest mogelijk is. En daarmee wil ik mijn inleiding afsluiten. Denk dat ik u hier en daar toch wel wat materiaal ter overweging heb aangereikt. Denkt u erover na, stelt u vragen. Misschien is het makkelijker als u ze schriftelijk stelt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, u bekijkt maar hoe u het doet. Na ongeveer 15 tot 20 minuten hoop ik u weer te treffen. Om te kijken wat u dan zelf allemaal te berden te brengen hebt. Want de ervaring heeft geleerd, inleidingen moet je eenvoudig houden. Maar als ze eenmaal met technische vragen komen, dan wordt het pas interessant. Behalve natuurlijk op zuiver stoffelijk terrein, want daar ben ik langzaam maar zeker aan ontwend, maar dat begrijpt u wel. Tot straks dus. Zo, vrienden, ik ben er nog. Leuk. Dan gaan we nou eens kijken wat u allemaal te vertellen hebt. Schriftelijke vragen gaan voor, zoals u weet. En eerste vraag graag.
Ik moet u verblijden met zo'n pakweg 45 vragen. Ik hoop dat u daar met de tijd rekening houdt. Wat is een transseksueel en wat heeft dit later voor betekenis in de geest?
Een transseksueel is iemand die zich meestal langs operatieve weg plus de nodige injecties laat veranderen in een replica van het andere geslacht waartoe hij innerlijk gevoelt te behoren. Daardoor komt hij in een situatie waarbij hij dus veel sterker met zijn eigen seksuele gevoelens wordt geconfronteerd. En dat kan tot gevolg hebben dat hij dus in de geest komt, niet als man, maar als vrouw. Het kan ook zijn dat hij eigenlijk na de vervorming, de verandering, juist zijn eigen bijzonder zijn erg op prijs begint te stellen. Zijn transseksualiteit, en in dat geval heeft hij er schade van.
Vullen meer relaties niet meer aan dan één?
Dat is afhankelijk van de wijze waarop de relatie tot stand komt en wat ze betekent. Zodra er een psychische waarde een rol speelt, ben ik geneigd om ja te zeggen. Wanneer het om zuiver animale tendensen gaat, of zelfs beleefdheidstendensen, want die bestaan er ook, dan geloof ik niet dat het veel betekenis heeft. Ik geloof overigens wel dat aan de monogamie een beetje te veel nadruk wordt verleend op aarde. En dat is het gevolg van allerhand religieuze voorstellingen die met de feitelijke werkelijkheid meestal op voet van oorlog staan.
U sprak over het verlies van vormen, maar wat blijft of komt er dan?
Ja, dat is moeilijk uit te leggen, omdat u in vormen denkt. Maar kunt u zich voorstellen dat je kennis hebt zonder dat je een lichaam hebt of dat je denkt aan je lichaam? U kent ogenblikken van zelfvergetelheid waarbij u helemaal opgaat in zeg maar een film, een boek of iets anders, een muziekstuk misschien, beschouwing van een kunstwerk. Op dat ogenblik benadert u dat vormloze dus enigszins. U bent als het ware waarnemer en verwerker, zonder dat u daarbij expliciet uzelf in een bepaalde rol stelt. Voldoende?
Is verandering aan geslacht wel verantwoord? In wezen zal men zich meer man of meer vrouw voelen, fysiek niet. Is een andere begeleiding niet eerlijker? Het is in de gezondheidszorg een zeer kostbare aangelegenheid.
Ja, vanuit het standpunt van de ziekteverzekeringsmaatschappijen is het dus niet erg aan te bevelen. Dat ben ik met u eens. Aan de andere kant, wanneer iemand er zoveel pijn, want het zit er ook bij, aan zoveel problemen voor over heeft, moet je hem dan niet de kans geven om dit waar te maken. Ook wanneer je dat doet op eigen verantwoordelijkheid, met eigen kosten en dergelijke. Ik zou hier één opmerking willen plaatsen. Er zijn zoveel mensen bezig tegenwoordig met te denken aan hetgeen voor anderen het beste zou zijn, dat ze de hele boel in de war hebben geschopt. Want een mens is zichzelf. Hij moet zichzelf waarmaken zoals hij zichzelf beleeft. En pas dan doet hij de ervaringen op waardoor hij een rijper en beter mens kan worden. Voldoende?
Hoe kan men volgens u een vruchtbaar contact tot stand brengen, geestelijk, tussen man en vrouw, zonder dat andere mensen daar iets anders achter zoeken?
Aangezien de meeste mensen zelfs achter niets reeds iets zoeken, lijkt dat heel erg moeilijk. Maar ik geloof dat wanneer u tot een gewone uitwisseling van gedachten komt, van kennis en dergelijke, dat het voor uzelf een reine verhouding kan zijn, zonder dat er verder iets bij zit. En wanneer u anderen in de gelegenheid stelt om dat ook zo nu en dan te constateren, dan geloof ik niet dat u zich aan de achterklap en de roddel veel behoeft te ergeren. Zelfs niet op vrijdag de 13e.
Een 50-jarige Italiaan die in Rome werd geopereerd voor een eenvoudige breuk, bleek tot zonder verbazing, 1984 was dat, van de chirurg een hermafrodiet te zijn, zonder dat hij dat wist. Mm-hmm. Hij bezat namelijk een volgroeide baarmoeder en een paar volmaakt ontwikkelde eierstokken. De man is tot normaal seksueel verkeer in staat. Vraag 1 is, is de oorzaak van hermafrodisme altijd een erfelijke? En is er ooit een mens geweest, vergelijkbaar met bovengenoemd voorbeeld, welke tot bevruchting van zichzelf in staat was, of een geslachtsdaad met zichzelf kon voltrekken?
Het eerste is meerdere malen voorgekomen. Het is niet altijd een erfelijke kwestie, maar het heeft heel sterk te maken met de bevruchting van de cel. Het is namelijk mogelijk dat één eicel door twee spermatozoïden wordt doorboord gelijktijdig, en dat hierdoor eigenlijk een verandering ontstaat in het gehele groeiproces, terwijl de eicel zelf zich niet deelt in twee afzonderlijke weer tot groei in staat zijnde eicellen. Dus dat is iets wat meer voorkomt dan u denkt waarschijnlijk, maar het wordt maar zelden ontdekt. Wat het ander betreft, nee, de instrumentaria zijn niet zodanig dat het mogelijk is om jezelf te bevruchten. Dit is een technische en atletische onmogelijkheid.
Zijn met Aquarius meer transseksuelen te verwachten?
Ja, dat is een vraag waarop ik geen antwoord weet. Persoonlijk zou ik zeggen nee, ik verwacht het niet, omdat transseksualiteit uiteindelijk een poging is om je aan te passen bij een maatschappij waarin geen begrip bestaat voor je eigen persoonlijkheid en wezen. En ik denk dat in een Aquarius-maatschappij dat gevoel en die aanvaarding veel groter worden, zodat de behoefte om een lichamelijke uitdrukking te geven aan een innerlijke toestand aanmerkelijk afneemt. Maar dat is mijn persoonlijke visie. Ik kan daar geen redelijk antwoord verder op geven.
Waarom heeft God de man-vrouw relatie bedacht en geschapen? Een manier om beide middels de aantrekkingskracht tot een zekere aanvaarding van het andere te brengen?
Ik ben nog niet zover dat ik hem ooit persoonlijk heb gesproken. Maar als ik zover kom, en ik kan me dan nog herinneren wat u gevraagd hebt, zal ik het ter sprake brengen. Vergeeft u mij. God is een these, is een omschrijving van het onnoembare, onzegbare, onbekende. En als u mij vraagt of God dat zo heeft gedaan, dan moet ik zeggen, nou, als ik door het heelal kijk en ik zie alle mogelijkheden die daar bestaan, ook op seksueel gebied en op voortplantingsterrein, dan lijkt het me eerder een product van de ontwikkeling op aarde dan een scheppingsdaad van God zonder meer. Ook wanneer ik weet dat ik hiermee dus Genesis voor een deel tot het Rijk der Fabelen verwijs. Maar een gelijkenis behoef je niet te zien als een woordelijke juistheid. Voldoende?
Sommige vrouwen achten moeder zijn het mooiste wat er is. Voor veel mannen onbegrijpelijk. Waarin zit dat mooie? En wat is de voornaamste functie van de moeder, wat van de vader?
Het moeder zijn kan de mooiste ervaring zijn, ongeacht de ongemakken die ermee gepaard gaan. Omdat namelijk na de bevruchting een verandering in het hormonaal stelsel plaatsvindt. Er zijn veranderingen van de interne secreties in hun evenwicht. En hierdoor wordt de last eigenlijk gelijktijdig een vreugde op het ogenblik dat je ze beseft. En worden dingen die anders als verschrikkelijk ervaren zouden worden, nu als het ware een aankondiging van een groot gebeuren. Het is dus voor de vrouw zo dat zij mede door haar structuur en haar opvoeding in de zwangerschap bepaalde belevingen doormaakt die onvergetelijk zijn en die gelijktijdig voor haar vaak een fixatie op het kind ten gevolge hebben. Niet altijd, maar vaak. De man zal zich dat natuurlijk niet kunnen voorstellen, omdat hij dergelijke veranderingen niet kent. laat ik het zo zeggen, de man die speelt simultaan schaak, maar de vrouw houdt meer van Monopoly. Misschien is dat voldoende duidelijk.
Is het veinzen en de list van vrouwen het gevolg van een gegroeide dwangpositie?
Het is geen gegroeide dwangpositie, maar het is eenvoudig voortgekomen uit de oorspronkelijke taakverdeling. De man was de jager. De vrouw was eigenlijk degene die het hol moest verzorgen en de omgeving, die de groenten bij elkaar moest halen, eventueel het vuur bewaken later. En op den duur wilden ze dus ook wel eens wat te zeggen hebben. Als die man dan toch op jacht ging, dan zei ze, nou breng voor mij zijn holenbeer mee, want ik heb graag een nieuwe pels, begrijpt u? Zo is het eigenlijk begonnen. Want als ze dat rechtuit zei, dan zei die man, ben je belazen? Ik...